Ja, wij zien natuurlijk wel dat, dat een belangenbehartiger vaak een ander insteek heeft eigenlijk in een dossier dan een verzekeraar.
Ja. Heel veel heeft iemand bijvoorbeeld nodig in huishoudelijke hulp.
En wij kunnen dat ook bieden. Hè. We zien natuurlijk ook wel dat er enorme druk is en werkdruk bij de verzekeraars.
Ja. Ja. Leuk dat je kijkt of luistert naar de videopodcast van Rochefort, De Waarde van Werk. Waarin wij spreken met professionals uit het vak in de schadeverzekeringen, letselschade, sociale zekerheid en hypotheken. Ik ben Daphne Voets, werkzaam als accountmanager bij Rochefort, gespecialiseerd in de letselschademarkt. En ik spreek vandaag met Lisanne Havenga van Totaal Support, een herstelgerichte dienstverlener. Hey Lisanne,
hey.
Welkom.
Dankjewel.
We hebben elkaar natuurlijk net al even gesproken voordat we deze podcast begonnen. Maar nu officieel welkom met camera en microfoon.
Ja, dus dat is best spannend. Ja. Dit is de vuurdoop voor het eerst, maar dat gaan we doen.
Ja, nou, voor mij ook, dus dat schept een band. Dus,
yes, we kennen elkaar al een beetje. Dat komt goed. We
gaan er een leuk gesprek van maken. Hey, volgens jouw LinkedIn-account combineer jij het een en ander in jouw huidige rol. Ik kijk even op mijn speakbriefje. Een ergotherapeut, een herstelgerichte dienstverlener en een zorgschadeadviseur bij Totaal Support.
Ja.
Hoe combineer je die functies?
Ja, dat is best een uitdaging. Tegenwoordig kunnen we natuurlijk een hoop thuiswerken. En ik heb de luxe dat ik mijn eigen agenda kan plannen. Dus dat maakt het... maakt het leuk. En de combinatie voor mij van het werk als herstelgerichte dienstverlener en zorgschadeadvies. Echt aan tafel bij de cliënt met letselschade. Dat maakt mijn werk wel spannend en uitdagend. En daarnaast de andere helft van de week zit ik vaak om tafel of bij belangenbehartigers of bij de aansprakelijke verzekeraar. Om te vertellen over ons vak of om nieuwe opdrachten te werven. Die combinatie is hartstikke uitdagend. Dus ik zit... Ja. Soms bij de cliënt en soms lekker onderweg. En in combinatie met thuiswerk en een gezin.
Ja.
Ja, dat is een droombaan.
Kijk, wat goed. Nou, daar gaan we het verder natuurlijk over hebben wat jouw dagelijkse werk behelst. Hè? Dus daar komen we straks nog op terug. Maar onze podcast heet Waarde van Werk. Dus waar ik mee wil beginnen is, wat is jouw waarde als herstelgerichte dienstverlener in de letselschademarkt?
Ja, dat de waarde van Totaal Support of van herstelgerichte dienstverlening is toch echt zoveel mogelijk perspectief bieden aan een cliënt. En dat is echt perspectief bieden in de thuisomgeving en de werkomgeving. Mm-hmm. En het gaat natuurlijk altijd om slachtoffers van letselschade. Dus met een arbeidsongeval of met een zware aandoening of in één keer een heel andere situatie. Ja. Dat gaat dus echt om het stukje vergroten van autonomie en de participatie en de zelfredzaamheid omhoog krijgen, verbeteren.
Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Nou, daar gaan we natuurlijk straks nog veel verder over hebben. In het rubriek waardevol of waardeloos, nou ga ik jou natuurlijk niet vragen wat is in jouw werk waardeloos, dat gaan we niet doen. Maar ik ben wel heel benieuwd wat de voordelen zijn, maar ook de vooroordelen ten opzichte van de herstelgerichte dienstverleners in de letselschadebranche. Hè? Want daar doen we deze podcast specifiek voor. Ja. Onze letselschadecollega's, veelal de behandelaren die ook via Rochefort bij veel verzekeraars, maar ook bij belangenbehartigers werken. Dus laten we starten met de voordelen van een herstelgerichte dienstverlener in het algemeen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, en wat ik ook veel terugkrijg van onze letselschadecollega's, is dat slachtoffers met ernstig letsel, discussie in zaken, verschillende medische rapporten, dat redenen zijn om een dienstverlener als jullie in te schakelen.
Ja.
Ik krijg minder terug dat ook voor minder complexe zaken ingezet wordt of dat men daaraan denkt.
Ja.
Is dat terecht? En kan je daar voorbeelden van noemen?
Het voordeel inderdaad is om ons in te schakelen bij complexe zaken is dat er vaak toch wat een vlotte verloop is of een doorlooptijd in een dossier.
Ja.
Dat er stukjes het schadebeperkend werken. Dus op het moment dat wij vroegtijdig ingeschakeld worden, voorkom je soms verdere uitval. Of je zorgt ervoor dat mensen sneller kunnen reïntegreren bijvoorbeeld naar werk. Of een stukje autonomie terugvinden. Dus bijvoorbeeld geen maaltijdservice nodig hebben, maar zelfstandig weer in staat zijn om boodschappen te halen of een maaltijd te bereiden. Dus dat en een vooroordeel is denk ik dat wij eigenlijk alleen maar ingezet worden op zwaar of middelzwaar letsel.
Ja, ja.
Want ik denk dat je ons juist ook heel goed zou kunnen inzetten op lichter letsel of licht of middelzwaar letsel.
Ja.
En dus niet alleen bij zwaar letsel.
Nee.
En dan denk ik
jouw ervaring is dus ook dat je ziet dat jullie toch veel ingezet worden voor de complexere.
Ja, vaak toch meer complex. En we zien nu wel dat er een trend gaande is, ook naar het lichtere letsel.
Ja.
Maar dat is wel iets van de laatste, van het laatste 2 jaar. En daarvoor werden we wel echt voornamelijk ingezet alleen op complex en zwaar letsel.
Ja. Nou, laten we straks ook even kijken of we wat voorbeelden nog in kunnen noemen. Hè? Om ook onze collega's die dit luisteren ook inzichten te kunnen geven. Van, hey, aan wat voor casus kan je denken, ook als het wat minder complex is.
Ja.
Hè? Om vooral richting dat eerdere herstel te gaan van de letselschadezaak.
Ja.
We hadden het al eerder over, heb je nu nog niet genoemd. Maar hè, jullie zijn hebben een onafhankelijke positie.
Ja.
Ten opzichte van de verzekeraar, maar ook de belangenbehartiger.
Ja.
Kan je dat toelichten?
Ja, wij hebben geen belang. Wij werken als bouwkundige adviseurs, arbeidsdeskundigen of ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in de letselschade. Mm-hmm. En voor ons eigenlijk het hoofddoel is de autonomie en de participatie van de cliënt. Dat staat voorop. En het functioneren en de zelfredzaamheid eigenlijk van die persoon.
Ja.
En daarnaast kijken we naar de omgeving. Dus dat is de partner, dat zijn de kinderen, dat zijn misschien wel mantelzorgers die in de omgeving zijn.
Ja.
Nou, wij kijken echt naar hoe we dat stukje autonomie en die participatie kunnen vergroten.
Mm-hmm.
En dat is ons doel. En ik denk ook dat dat een gezamenlijk doel is. Dat is uiteindelijk ook het doel van een belangenbehartiger die de cliënt bijstaat. En ik denk zeker ook van de aansprakelijke verzekeraar. Die zijn er natuurlijk niet alleen om financiële tegemoetkoming te bieden.
Nee.
Maar uiteindelijk hebben zij ook een zorgplicht en de verantwoordelijkheid ook om een cliënt zo goed mogelijk te helpen.
Ja.
En daar zijn vaak gewoon passende voorzieningen voor nodig. Dus dat kan zijn een aangepaste rolstoelbus of een woningaanpassing, een traplift of een vervoersmiddel waardoor iemand zelfstandig toch de kinderen van en naar school kan brengen.
Ja.
Dus dat is een gezamenlijk belang.
Ja, precies.
En onze onafhankelijkheid is onze bestaansrecht eigenlijk.
Ja. Dus, ja. En merk jij vaak in de praktijk dat belang anders is met de partijen waar jij mee dan een zaak doet?
Ja, wij zien natuurlijk wel dat een belangenbehartiger vaak een ander belang, niet een ander belang, maar een andere insteek heeft eigenlijk in een dossier dan een verzekeraar.
Ja.
Dat zie je bijvoorbeeld terug in de, zien we soms wel eens terug in de vraag of de behoefte van huishoudelijke hulp, waar er soms een x-aantal uur gevraagd wordt en de verzekeraar vanaf de andere kant een aantal uur wil bieden. Nou, dan worden wij ingeschakeld om dan te kijken van, wat is nou reëel? En gaan nou eens echt kijken in die situatie van, wat is er aan de hand? Hoe groot is zo'n woning? Maar wie wonen er nog meer? En wat is reëel om hier te vragen?
Ja. Want hoe beoordeel je dat? Je gaat ook altijd naar het slachtoffer toe om de situatie ook echt te kunnen zien? Of hoe beoordeel je dat?
Ja, dus op het moment dat wij ingeschakeld worden, het liefst gedragen door twee partijen. Dus echt in de opdracht van en de verzekeraar, belangenbehartiger of expertisebureau en de belangenbehartiger.
Ja.
Dan gaan wij op huizenbezoek. En we zijn allemaal ergotherapeuten die ook allemaal zoveel ervaring hebben eigenlijk. Dus dat ze gewend zijn om bij mensen op bezoek te gaan en daar ook de zorg in kaart te kunnen brengen.
Ja.
En we gebruiken daar wel bepaalde richtlijnen, systemen voor om dat ook daadwerkelijk.
Ja.
Maar ons werk, wij kunnen het alleen maar uitvoeren om of door ook daadwerkelijk te kijken in de omgeving, bij de cliënt zelf, van wat is daar aan de hand? Hoe ziet de situatie hier eruit? Hoeveel kinderen zijn er? Wat is daar?
Precies. Dan kan je ook veel beter die inschatting maken, hè? Waarin de verzekeraar het ook moet doen met feiten op papier en dan een ordening moet maken. Hey, of u heeft iemand bijvoorbeeld nodig in huishoudelijke hulp.
En wij kunnen dat ook bieden. Hè? We zien natuurlijk ook wel dat er enorme druk is en werkdruk bij de verzekeraars.
Ja, daar komen we zo nog even op terug. Inderdaad, die werkdruk, zeker.
En ook dat zien we natuurlijk ook terug aan de belangenbehartigerskant. En zij zijn natuurlijk beide niet in staat om regelmatig op huisbezoek te gaan.
Nee.
En wij zijn eigenlijk de ogen en de oren van en de belangenbehartiger en de verzekeraar.
Ja.
En van de cliënt en kunnen die, en kunnen dat samenvoegen en koppelen.
Ja, ja precies. Laten we gelijk even doorgaan inderdaad op die hoge werkdruk, want die is er.
Ja.
Dan spreek ik even namens mijn collega's die bij de verzekeraars werken. Die zullen nu allemaal knikken in de auto of waar ze dit ook beluisteren. Er zijn heel veel dossiers, er zijn veel procedures bij de verzekeraars. Er is ook veel discussie tussen de verzekeraars en de belangenbehartigers. En ik ben ook wel benieuwd van hoe kan jullie werk Nou ja, wat toch ook weer een extra schakels die ze in moeten zetten in het dossier. Ja. Een contact die ze weer extra bij moeten houden. Je vraagt het slachtoffer ook weer om met nog een andere partij, hè, het contact te hebben en weer thuis te bezoeken. Ja. Of waar dat op dat moment ook kan. Maar hoe kan toch jullie dienstverlening bijdragen, denk jij, in de werkdruk die zij ervaren?
Ja, dat is dus enerzijds, hè, in financiële zin is het stukje schadebeperkend werken. Dus dat maakt ook soms dat zo'n dossier niet uit de pas loopt, dat het binnen de perken blijft.
Ja.
Dus dat kan zijn dat we iets adviseren om verdere financiële kosten te voorkomen. Dus dat, wat ik zei bijvoorbeeld, snel inzetten op een aangepaste auto voorkomt dat iemand langdurig uitvalt van zijn werk, omdat hij kan blijven gaan en staan en op zijn werk kan.
En een gepaste auto kan bijvoorbeeld denken aan een schakelauto naar een automaat.
Ja, of een auto zijn die je volledig op hand bestuurt. Hè, op het moment dat jij een dubbele beenamputatie hebt en je kunt je hand of met de handbesturing je auto aansturen. Mm-hmm. Dan kan je wel van en naar je werk toe, wat je dus op dat moment nog niet lukt met openbaar vervoer. Of anders ben je afhankelijk van derden om je te brengen en te halen. Nee, dat zie je ook in coronatijd, als mensen geïsoleerd raken, raken ze vaak ook gehospitaliseerd. Dan raken ze gewend ook aan de zorg die hen geboden wordt.
Ja.
Ja, en wat je wil is eigenlijk dat mensen zo snel mogelijk weer participeren.
Ja.
En weer deel uitmaken van de samenleving. Dus we zetten hoog in het begin van een, of direct in op het stukje vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Mm-hmm. En je ziet dus ook dat op het moment dat wij vroegtijdig ingeschakeld worden in een dossier, en ik denk dat we op die manier dus ook de werkdruk omlaag kunnen krijgen bij de behandelaars en verzekeraars, is dat een dossier later ook wat minder, wat minder complex wordt. Dus dat er verdere schade beperkt blijft.
Ja.
Omdat iemand sneller reïntegreert. Dat kan dus ook zijn omdat wij de tools hebben eigenlijk om bijvoorbeeld het verlies aan eigen werk. Hè, de bouwkundige die kan heel concreet in kaart brengen van wat zijn materialen die je gebruikt hebt, hoe was je van plan je woning te gaan verbouwen, is dit reëel wat je hierin verwacht, voldoet deze woning ook nog aan de eisen die nodig zijn om er met een rolstoel in te functioneren, of moeten we gewoon direct, is dit dossier zo complex, moeten we direct op zoek naar een passende woning of een programma van eisen daarvoor maken.
Ja.
Ja, en dat is ook bijvoorbeeld in het stukje zorg. Als je kind zwaar letsel overkomt of niet aangeboren hersenletsel. En wij worden heel snel ingeschakeld. Dan kan je soms al heel snel zorgen dat een kind zo snel mogelijk naar huis kan. In plaats van dat het langdurig opgenomen blijft in een revalidatiezetting.
Ja, precies. Nou, en dat zijn dus eigenlijk juist niet te hebben. Want dat is ook iets wat ik veel terugkrijg van collega's. Juist dat als iemand al lang in het ziekenhuis of een revalidatiecentrum is gebleven, juist al als diegene daar verblijft, eigenlijk al kijken.
Ja.
Dan kan je zorgen dat iemand misschien ook uit die situatie al eerder gehaald kan worden.
Ja, bijvoorbeeld wel. En soms kan je iemand al heel makkelijk terugkrijgen. En op het moment dat je iemand in zijn thuissituatie weer hebt, dan zie je dus ook dat mensen sneller gaan participeren en zaken weer oppakken als koken, de kinderen naar school brengen. Of en er is vaak ook met wat training heel veel mogelijk op het moment dat je wat lichter letsel hebt, een complexe breuk in je pols of een handpolsletsel.
Ja.
En je kan met een paar uur training eigenlijk leren zelfstandig aankleden, wassen, boodschappen doen of tijdelijk met een aangepaste fiets je verplaatsen.
Ja.
En dan pak je het leven veel sneller weer op.
Precies,
en dat is eigenlijk zonde om daar lang mee te wachten, omdat je ziet dat mensen dan gewoon uitvallen op andere vlakken.
Ja, exact. Ja, je noemde al aan het begin van jouw toelichting van we werken schadebeperkend.
Ja.
Welke hoedanigheid kan ik dat nog meer zien?
Ja, ik weet niet of het echt meetbaar is. Er is niet onderzoek naar gedaan. En dus in die zin kan ik het ook niet echt hard maken of niet.
Maar,
maar wat je ziet, dus wat ik net ook benoemde, is op het moment dat je, dat je iemand al zo snel mogelijk het stukje mobiliteit, op het moment dat jij je mobiliteit verliest, kun je niet meer op je werk komen.
Nee.
Is dat acuut een probleem? En dan is een groter probleem dan puur jouw zelfstandigheid. Want je verliest daarmee ook je inkomen.
Ja.
Dus dat kan interessant zijn.
Ja.
Om verdere uitval te voorkomen. Schadebeperkend kan ook zijn. Vaak zien we dat er gelijk hoog ingezet wordt op huishoudelijke hulp. Dus dat er veel uren huishoudelijke hulp aangeboden wordt. Mm-hmm. Nou, dat is vaak particulier of wordt extern ingehuurd.
Ja.
Op den duur is dat best een hoge kostenpost. Dat loopt uiteindelijk best op voor een aantal uren in de week. En dat we zien dat we soms met praktisch advies op enkelhandig functioneren. Iemand met een steelstofzuiger of met een robotstofzuiger. Ja. Als we dat aanleren. Nou, dat met een heel praktisch hulpmiddel.
Ja.
Iemand soms al 1 of 2 uur in de week huishoudelijke hulp kan uitsparen.
Ja, precies.
Alleen dat moet je wel beoordelen in de thuissituatie van die cliënt met dat letsel.
Ja.
Het is dus niet zo dat we voor elke cliënt een robotstofzuiger kunnen inzetten.
Nee.
En ja, hè, dat is wel het stukje waar, je schade, waar we schadebeperkend in kunnen zijn.
Ja, precies. Nou, mooi dat je dat zo uiteenzet. Duidelijk ook. Ja, dan heb je de vooroordelen.
Ja.
Die zijn er natuurlijk ook. Alles wat je positief kan bekijken, hebben ook zo'n vooroordelen.
Ja.
Het neutraal blijven bijvoorbeeld, van het belang tussen verzekeraar en een belangenbehartiger. Ja, hoe handhaaf je dat? Hoe zorg je ervoor dat je dat ook altijd bent en blijft?
Ja, nou ja, ons doel is het vergroten van de autonomie en de participatie van de cliënt.
Mm-hmm.
En de onafhankelijkheid is ons bestaansrecht. Dus op het moment dat wij te veel naar links of naar rechts zouden afwijken, zouden we dus ook niet meer ingeschakeld worden door beide partijen.
Nee.
Onze voorkeur en totaal support, wij zijn dus ook echt een onafhankelijk adviesorgaan. Wij worden dus bij voorkeur ook gedragen door twee partijen. En wij merken dus ook dat ons advies dus ook dan gedragen wordt door zowel de verzekeraar als de belangenbehartiger. Omdat we de thuissituatie in kaart gebracht hebben.
Ja.
Daarbij adviseren we ook niks zonder overleg. Dus op het moment dat wij ingeschakeld worden voor huishoudelijke hulp in kaart brengen. En wij zien dat mobiliteit of vervoer ook een probleem is. Dan zullen we daar nooit zomaar in adviseren. Dan vragen we daar eerst toestemming voor aan beide partijen. En cliënt van, mogen we dit oppakken? Of wij zien dat hier ook wat aan de hand is. Kunnen we daar ook mee aan de slag? Want daarmee voorkomen we dat en dat. En dat zullen we altijd uitschrijven in een adviesrapport.
Ja. Ja, dus zowel de belangenbehartiger als de verzekeraar voelt gewoon altijd dat jullie
het
belang van het slachtoffer voorop stellen.
Ja.
En dingen die je meer ziet, die maak je bespreekbaar.
Ja. En een ander vooroordeel is denk ik inderdaad dat wij, waar we in het begin ook even over hadden, dat we vooral ingeschakeld worden op het zwaar letsel.
Ze gaven terug bijvoorbeeld dat ze als er signs van lange ziekteverloop, hoge kosten, ik noemde het net al even, de discussies die zijn ontstaan, dat voor hun redenen zijn om te denken aan een herstelgerichte dienstverlener.
Ja, omdat de dossiers zich opstapelen bij de verzekeraar.
Ja, je moet wat en oké, wat gaan we nu doen? Oh, we schakelen nog een partij erbij. Maar jij zegt eigenlijk,
het zijn eigenlijk twee vooroordelen. De ene is eigenlijk dat we vaak laat in een dossier ingeschakeld worden. Ja. Wat zonde is, wat ik net zei, omdat je op het moment dat je vroegtijdig ingeschakeld wordt, je vaak een hele hoop ellende kunt besparen. Met soms hele praktische adviezen.
Ja.
En een ander voordeel is inderdaad dat we ingeschakeld worden op zwaar letsel. Want je ziet dus echt dat je bij licht letsel mensen dus naar huis kan krijgen. In plaats van dat ze moeten verblijven in een zorghotel.
Waarin je ook weer schadebeperkend bent, want je hebt minder kosten voor
we hoeven geen maaltijdservice of 20 maaltijden in de week te laten bezorgen. Want we kunnen ervoor zorgen dat iemand zelfstandig zijn boodschappen kan blijven doen. Of enkelhandig zijn huishouden kan uitvoeren met een complexe armbreuk.
Ja.
We hebben soms wel eens dat we een vervoersdienst, een chauffeursdienst inzetten. Bij een complexe schouderbreuk bijvoorbeeld, waarvan je weet dat het behapbaar is, met een enkele maanden beter wordt.
Ja.
Maar wel een acuut probleem is. En het laatste wat je wil is dat mensen ook eigenlijk uitvallen op werk, op arbeid.
Precies. Ja, en dan beantwoord je eigenlijk al wel een beetje de vraag die ik ook wel had. Van je ziet, er was laatst, hoorde ik ook een podcast van Bernds, de advocaat. Ik weet niet of je voorbij hebt zien komen.
Ik ken ze,
en daar was onder andere het onderwerp van dat er zoveel partijen zijn in een letselschade-dossiers. Van de behandelaar, de expert, de belangenbehartiger, medisch adviseur. Vaak ook nog wel eens twee. Een van het belangenbehartiger en verzekeraar.
Ja.
Arbeidsdeskundige. Dan heb je ook nog de mogelijkheid om een herstelgerichte dienstverlener in te zetten. Nou, je noemt heel veel voordelen, waarom dat zeker goed is.
Ja.
Maar ik ben ook wel op zoek naar hoe verantwoord je dat ook richting zo'n slachtoffer?
Ja.
Is dat iets wat jij doet? Dat is iets wat de verzekeraar of de belangenbehartiger moet doen? Omdat...
Nou, ik denk dat het wel gezamenlijk is. Ik denk dat onze rol als herstelgerichte dienstverlener een beetje de speel in het web rol is. Hè?
Mm-hmm.
Dus wij,
mm-hmm.
omdat wij vaker bij de cliënten over de vloer komen en we weten ondertussen hoe de hazen lopen. Hebben we korte lijntjes met een bouwkundig adviseur of de medisch adviseur of met de arbeidsdeskundige. Dat maakt dat we dus ook niet allemaal om de beurt steeds op bezoek hoeven te gaan.
Nee.
Het stukje onafhankelijkheid, dus de partijen vertrouwen daarop.
Ja.
En het is vaak in het begin een invasie aan mensen die over de vloer komen. Maar je voorkomt daarmee wel uitval op langere termijn.
Ja, je kan hem ook positief zien, denk ik dan. Stel dat ik het slachtoffer zou zijn, denk ik, hoe fijn is dat in ieder geval weer iemand komt. Ja. Die de aandacht heeft en heel gericht vanuit jouw rol dan. Ja. En gaat kijken, hoe help je iemand?
Ja, vitamine A noemen we het. Het is ook het stukje aandacht. Ja. Hè? Het is het stukje luisterend oor wat je kunt bieden. Omdat je vaker dan eens daar bent. We werken als ergotherapeuten. Dus we kennen het reilen en zeilen van bijvoorbeeld instanties als een WMO, een WLZ. We hebben veel kennis van voorzieningen en hulpmiddelen. Dus dat maakt dat we gewoon weten van wat is er op de markt. Wat is specifiek voor jou het beste hulpmiddel of de beste aanpassing. Ja, dat is niet altijd de standaard prothese die een zorgverzekeraar adviseert. Maar dat kan in jouw geval dan ook een complexe beenprothese zijn. Waarmee je kunt rennen, over het strand, kan lopen, kan zwemmen. Oké, die is duurder. Maar zolang we dat kunnen motiveren, kunnen we ook uitleggen wat de waarde dan is, of de meerwaarde op het gebied van participatie en autonomie.
Ja, om het weer terug te gaan naar het leven voor het ongeval. Ja. Hè? Ja. Omdat vaak wordt het genoemd, maar dat is natuurlijk wel voor ieders.
En dat is echt specifieke kennis op hulpmiddelen en voorzieningen gebied. Ja, wat een arbeidsdeskundige of een andere discipline dan niet heeft. En dat geldt ook voor bouwkundig advies natuurlijk. Hè? In kaart brengen van het verlies aan eigen werk. Of wat is er nodig aan de hand van het plan van aanpak om een woning te verbouwen. Ja. Kunnen we de woning verbouwen? Of moeten we misschien kijken naar een andere woning of een kavel? Ja. Om een woning op te zetten.
Ja. Ja.
Dus ja, dat is echt wel hele specifieke.
Ja, en ook wel specifieke dingen voor de lange termijn. Als je het hebt over woningaanpassingen of een kavel, dan heb je het wel even lange trajecten natuurlijk. Ja, maar het zit hem ook in hele korte keuzes die je kan maken en kan helpen in bijvoorbeeld die huishoudelijke
hulp. Het verbreden van een deur het aanpassen even van een kozijn.
Dat
zijn, ophogen van een toilet. Ja.
Ja. Want in het geval dat je inderdaad kijkt van de woning is niet geschikt voor de aanpassingen die op lange termijn nodig zijn om echt te kunnen leven in dat huis. Kijk je dan ook altijd wel in eerste instantie in het huis waar iemand woonachtig is, omdat het anders een project is voor veel later. Al wel met de kleine aanpassingen, is dat wel iets waar je altijd eerst naar kijkt?
Ja, we kijken sowieso altijd wat er mogelijk is binnen de gebaande paden. En in de omgeving waar iemand verblijft. En ook wat past bij de wens.
Ja.
En ons doel, en dat is ook het gezamenlijk doel met de belangenbehartigers en de verzekeraars, iemand toch zoveel mogelijk terug in die positie brengen van voor ongeval.
Ja, en neem even terug die wens. Niet van wens, ik zou wel altijd ooit nog dit willen. Nee, maar wat is echt mogelijk en wat is noodzakelijk om iemand ook in een woning weer te kunnen laten leven. Redelijk vrij en zelfstandig.
Ja, en dat is ook een ingewikkelde discussie. En dat merken we ook in letselschadeland. Hè? Op het moment dat jij 29 bent en je krijgt een ongeval, maar je hebt een relatie en je woonde nog in je studentenkamer. Ja, gaan we dan op zoek. Je zat driehoog achter in Tilburg, ik noem maar wat. Mm-hmm. Gaan we dan op zoek naar een starterswoning? Of moeten we dan kijken van, moeten we misschien toch één woning aanpassen wat al een toekomstbestendige woning is?
Ja.
Zeker in de huidige woningmarkt is.
Ja, precies. Want hoe bepaal je dat?
Ja, hoe bepaal je dat? En dat moet echt in overleg met de partijen. En wat is hierin wijsheid? Ja.
Ja. En hoe erg laat je dan de wens, om even terug op die woord wens te komen van zo'n slachtoffer? Ik kan voorstellen, slachtoffer zegt, dat is mooi, dan gaan we nu kijken naar mooi. Het klinkt een beetje ongelukkig in deze situatie, want niemand is blij als je een ongeval hebt en een beperking hebt. Maar ik kan me voorstellen dat iemand dan denkt, maar dan wil ik nu wel graag naar die starterswoning. Terwijl het misschien ook mogelijk is in die studentenwoning. Dus ik snap misschien
In een bepaalde positie. Een studentenwoning is wel lastig op het moment dat je echt benen verliest of in een rolstoel belandt.
Ja.
En logischerwijs had iemand toch die stap gemaakt.
Dus
je kijkt wat. Dat is natuurlijk ook de rol van de belangenbehartiger en de verzekeraar om de financiën in kaart te brengen.
Ja. Ja.
En wat wij kunnen doen is de wens opschrijven in ons adviesrapport. En daarbij het programma van eisen waarmee we te maken hebben van, dit is de situatie, dit zijn haar wensen ten aanzien van de toekomst, dit is haar werk of zijn werk. En dit is er nodig op het moment dat je, als er een kinderwens is, dan hebben we in ieder geval zoveel kamers nodig. Of misschien hebben we wel een goede thuiswerkplek nodig, omdat mobiliteit een probleem is geworden. En de oppervlakte van een badkamer moet minimaal dit zijn. Toilethoogte moet minimaal dat zijn. Nou, dan kijken we, is er iets vindbaar misschien wel in het huursegment? Zo niet, kunnen we dan wat kopen? Is dat er niet? Ja, moeten we dan misschien toch uitwijken naar een toekomstbestendige woning? Of moeten we misschien wat bouwen?
Ja.
En wat kunnen ze daar er zelf in financieren? Dus de wens omschrijven we zeker. Maar het is niet een toezegging dat we dat ook gaan realiseren. Dat gaat altijd in overleg met partijen.
Ja, precies. Kijk, en jullie maken een advies en doe je in de samenspraak. Maar uiteindelijk zijn de verzekeraar en belangmartigen erbij om samen te bespreken wat het...
Wij zijn puur adviserend. Het is niet aan ons. Maar we zien wel vaak dat hetgeen wij motiveren en ook goed kunnen motiveren en adviseren, dat dat ook gedragen wordt. Ja. Omdat het ook een onafhankelijk advies is.
Nou ja, dat is ook wel iets om daar nog even een verdieping op te maken. Wat we van collega's ook wel terugkrijgen, is dat er veel gewezen wordt op het medische causaliteit.
Ja.
Hè, dat daar ook discussies over bestaan. En dat als jullie advies daarop aansluit, dat ze dan ook echt wel bereid zijn om het te volgen.
Ja.
Staat de medische causaliteit in relatie tot jullie advies? Staat dat ook wel eens ter discussie?
Ja, het is ook iets... Nou, het staat en wel eens ter discussie. En het is wel iets wat we altijd ook meenemen. Soms worden we ook gevraagd voor een alleen maar het huishoudelijke hulpstukje. En komen we ergens en zien we dat er veel meer aan de hand is. Mm-hmm. Soms zien we dat iemand al complex armletsel had. Wat eigenlijk waar die persoon redelijk goed mee functioneerde. Maar na een aanrijding... is dat letsel dermate ernstig of verslechterd eigenlijk. Nou ja, dat er niet goed mee gefunctioneerd kan worden. Nou, dan is normaal gesproken zouden ze ons niet zo snel dan al inschakelen. Omdat het nog niet helemaal duidelijk is van hoe de aansprakelijkheid dan misschien ligt. Nee, of wat de situatie zou zijn zonder ongeval. Maar wat je dan wel bijvoorbeeld kan zeggen is... Nou, iemand kon op het moment van de aanrijding kon die nog autorijden. En dat kan die nu niet meer. Dus dat stukje causaliteit of dat medisch verband... dat kunnen we zien. Dus dat is iets waar we mee aan de slag kunnen.
Ja.
En dus ook gewoon kunnen voorkomen dat er uitval op langere termijn ontstaat.
Ja.
Maar goed, dat blijft een discussie die we met elkaar moeten voeren. En, maar het is wel iets wat we benoemen, wat we zien. Ja, en wat we ook altijd terugkoppelen.
Ja, want hoe zorgen jullie ervan inderdaad, hè? Door die medische onderbouwing... en de constatering die jullie hebben, dat je ook de behandelaar bij de verzekeraar bijvoorbeeld kan helpen...
Ja.
Met die discussie inderdaad met andere partijen. Ook naar medische rapporten. Hè? Ja. En van de medische adviseurs. Ja. Hè? Je hoort veel medische adviseurs. De verzekeraar mag een medisch adviseur inzetten. Het belangbaarheid gedoe. Heb je twee medische adviseurs.
Komen net, met een heel wisselend advies.
Komen met een wisselend advies inderdaad. Nou, dan heb je twee rapporten als behandelaar. Ja. Schakelen jullie in. Jullie komen met een onderbouwing.
Ja.
Heb je dat meegemaakt? Dan kan je daar iets over vertellen?
Ja, dat is iets wat we vaak meemaken. Maar onze ervaring als jarenlang als ergotherapeut werken... maakt ook dat we er vrij snel doorheen prikken bij een cliënt thuis. Of veel medische kennis hebben zelf. En paramedische kennis.
Want even terug, want op het moment dat jij naar dat slachtoffer gaat... Hè, heb je dan allemaal al rapporten ook al gelezen? Of ga je dan juist bewust misschien wel...
Blanco daar naartoe.
Ja, hoe doe je dat eigenlijk?
Nou, bij voorkeur krijgen we wel voor informatie. Ja. Dus je wil ook eigenlijk weten waar iemand vandaan komt, wat het ongeval is geweest. Mm-hmm. Een concrete vraagstelling van beide partijen, zodat we ook weten met wat voor een doel we daar naartoe gaan.
Dat snap ik.
En wij krijgen dan ook wel vaak medische stukken toegezonden. Mm-hmm. Op het moment dat we daarmee aan de slag gaan, dan vragen we daar ook altijd eerst toestemming voor aan de cliënt.
Ja.
Stel dat we een aanvraag voor ze wel begeleiden bij een WLZ of een WMO. Dan vragen we wel toestemming om medische informatie te mogen behandelen of daar mee aan de slag te gaan. Het is voor ons wel prettig, alleen het is geen... onze intake, daarin vragen we eigenlijk alles uit. En ook de medische situatie.
Ja.
En ook de situatie van voor ongeval, van hoe dat was.
Ja, want je gaat wel natuurlijk met voorkennis, dus dat snap ik. Maar je gaat er ook wel weer objectief in om ook je eigen oordeel wel...
Ja.
En niet te laten leiden door wat er al... Nee, beoordeeld is eigenlijk.
We beschrijven onze constateringen in een advies.
Precies,
Wat wij zien. En,
ja.
en dat is wel afgaand op het verhaal wat de cliënt daar vertelt.
Mm-hmm.
En we zien vaak dat het overeenkomt met wat er in rapporten staat. Maar niet altijd.
Nee. Nee.
Maar we beschrijven de constateringen in het rapport.
Exact. Ja. In de hoop dat dan de partijen weer wat meer tot elkaar komen als dat tot een discussie heeft geleid.
Ja. Ja.
Om samen weer de neus dezelfde kant op te krijgen.
Ja, je ziet ook soms dat er een verband is op het moment dat dat één arm uitvalt. Cliënt geeft aan een overbelastingklachten ervaren aan de rechterhand. Dan is dat iets wat wij omschrijven. Dat is niet een direct gevolg van het ongeval dat er overbelastingsklachten zijn aan de andere zijde. Maar goed, dat is wel iets wat wij constateren.
Ja.
En meenemen.
Ja. Nou, heel goed. En als we over de volgende rubriek hebben, de toekomstwaarde. Laten we eens over de toekomst hebben.
De toekomst.
Hoe zie je jouw werk in de toekomst? Hoe zie je dat veranderen?
Nou, met al dat thuiswerken nu, denk ik toch op Sint Maarten, roepen.
Dat snap ik.
En jij? Ga je mee?
Ja, dat is goed. Ja.
Nee, ja, ik denk, wat wij zien is wel een trend, de verschuiving van middelzwaar zwaar letsel, dat we ook vaker ingeschakeld worden bij lichtletsel.
Dat zie je nu ook al wel gebeuren.
Ja, dat zien wij wel in de laatste 2 jaar, dat dat steeds meer gebeurt eigenlijk.
Ja.
Dus dat is een trend die wij zien. En nou ja, wat op zich wel wat een lastige is, is op momenteel de huizenmarkt. Dus op het moment dat we op zoek moeten naar een huurwoning, of een woning moeten aanpassen, of een kavel moeten kopen, dan moeten wij meebieden samen met andere 25 mensen die op zoek zijn naar een passende woning of die woning willen.
Ja.
Dus de zoektocht naar een woning is ingewikkeld. En
Wat
wij zien nu is dat we dus creatiever om moeten gaan met de situatie thuis. Dus dat betekent de bijkeuken tijdelijk verbouwen met een zorgdouche of een slaapkamer. Zodat mensen thuis kunnen blijven tijdens een verbouwing in plaats van dat we ze in een zorghotel of in een tijdelijk onderkomen stoppen.
Ja.
Dus dat vergt een hoop creativiteit.
Ja.
We worden sneller ingeschakeld en ook vaker bij licht letsel. Dus dat vraagt ook van ons creativiteit in de inzet van personeel. En de doorlooptijd eigenlijk in dossiers is hoger. Dus,
Nou goed dat die ontwikkeling het jullie al ziet. En ik hoop ook dat zich voortzet.
Ja.
He, want we zitten allemaal in een sector waar we het allemaal in het belang van het beter en sneller herstel van het slachtoffer doen.
Ja.
En soms lijkt dat.
Ik denk dat dat we allemaal wel een gezamenlijk doel hebben. En dat is gewoon de autonomie en participatie vergroten van de cliënt.
Ja, ja.
En ik denk dat alle partijen daarbij gebaat zijn.
Nou, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, en dan vind ik het wel leuk om te eindigen met de titel van deze podcast is van letsel naar herstel.
Hè? Ja.
Het liefst wat sneller herstel door de hulp die jij kan bieden in de zaken. Wat is nog jouw laatste tip die je hebt naar onze letselcollega's? Of dat nou bij een belangbehartiger of bij de verzekeraar? Om toch eerder die stappen zeg maar te zetten om jullie dan wel niet in te schakelen. Waar kunnen zij, wat zijn nog signalen waarvan jij zegt, joh, als dat er is, of let daar eens op, denk dan ook eens aan mij. Of bel me gewoon eens ter. Hey, je zou ook wel eens van, joh, je kan ook gewoon bellen ter advies. Hè? Je hoeft niet gelijk een hele kaas bij me neer te leggen.
Nee, schroom niet om vrijblijvend de telefoon eens te pakken. Of een berichtje te sturen via LinkedIn of via e-mail. Wat we ook willen zijn, is heel benaderbaar zijn. En dat is ook de reden waarom mijn collega Bert Veuring en ik veel op bezoek zijn bij en verzekeraars en belangenbehartigers. Om ons gezicht te laten zien, omdat we die korte lijntjes fijn vinden. Dus schroom niet om even te bellen, om wat voor te leggen.
Yeah.
Dat hoeft niet altijd direct een dossier te zijn.
Nee.
Maar dat mag ook gewoon een kort vraagstuk zijn. En benader ook of schakel herstelgerichte dienstverlening in. Ook op middelzwaar of licht letsel.
Yeah.
Omdat je vaak toch ziet dat, omdat dat toch schadebeperkend is, ik echt naar de toekomst toe.
Ja. Yeah. Ja, dan blijf je dat kostenbatenverhaal. Is dan ook de verantwoording richting je werkgever. Als je bij die verzekeraar werkt, dan kan jij misschien ook helpen om zo'n behandelaar.
We kunnen dat inzichtelijk maken. En we kunnen dat ook samen inzichtelijk maken.
Ja. Ja.
Dus, ja,
hartstikke goed. Ik dank jou voor jouw tijd. Ik
vond
de tijd is voorbij gevlogen.
Ja.
Vond het fijn om de eerste podcast voor Rochelt met jou samen te doen.
Nou, hartstikke leuk.
En fijn dat het voor jou ook de eerste keer was. Dus dat schept een mooie band. En ik hoop dat de collega's in het veld er wat aan hebben.
Ja.
En als zij nog vragen of wat dan ook hebben, dan kunnen ze mij of jou, wat mij betreft, contacten. En dan kunnen we ze verder helpen of misschien nog wat aanvullende vragen beantwoorden.
Ja,
ik hoop dat ze ook gehoord hebben van denken, hey, daar zie ik herkenning, dat doe ik al.
Ja,
dat hoop ik ook echt.
Ja,
en maar misschien ook tot nieuwe inzichten gebracht.
Ja, het gevoel dat het misschien toch iets wat minder druk kan ontstaan. En dat het ook wat verlichting kan bieden in een dossier.
Ja, ja. Nou, exact. En naar het beter en eerder herstel voor het slachtoffer. Dat is voor ieder
daar gaan we
het door.
Hartstikke
goed. Dank je voor je tijd.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren of kijken.
Dankjewel.
De eerste podcast voor Rochelt, Waarde van Werk. En zeker niet de laatste. De volgende onderwerpen staan alweer klaar. Maar heb je suggesties? Laat het ons zeker even weten. Maar heb je ook vragen? Naar aanleiding van deze podcast? Of wil je wat andere dingen met mij delen? Of met Lisanne? Dan horen wij dat uiteraard graag. En graag tot de volgende keer.